When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Peter, welkom.
Hey, dankjewel.
Ik ben een beetje op zoek geweest naar een interessant onderwerp. En Peter die heeft me daar een beetje mee geholpen.
Mm-hmm.
En waar ik op uitgekocht, waar hij me aan geïntroduceerd heeft, het zijn problemen in de economie en in de systematiek. Een beetje glitches in the system, zeg maar. Problemen in het systeem. Het lukte niet helemaal op dat moment. Ik ga het vandaag hebben over de tulpenmanie.
Mm-hmm, mm-hmm.
En over de Millennium Bug.
Oh,
ja, wow. Ik heb vandaag twee onderwerpen in één aflevering.
Nice.
Ja, wij mensen, wij houden ervan om dingen te kaderen en ze in systemen te zetten. Maar helaas komen we er af en toe achter dat dingen door het veranderen en het stijgen van prijzen en het veranderen van tijd, dat dingen veranderen.
Mm-hmm.
En dat soms gewoon helemaal niet bij te houden is, weet je. Je ziet het met de huizenmarkt.
Mm-hmm, yeah.
Ja, dat is waar de tulpenmanie een beetje over gaat. Wat het is eigenlijk een van de eerste vormen of voorbeelden van een house. Geen idee hoe je het zegt, maar een house. Mm-hmm. Het is een house, is het woord.
Je spreekt het uit als hoos of oos. Het is een Frans woord.
En zijn een overspanning en een hoogtepunt in een conjunctuur.
Ja, een bubbel, zeg maar.
Dus het tegenovergestelde, een daling in een conjunctuur, is een besse of een baisse.
Mm-hmm.
B-A-I-S-S-E.
Ja, een bes. Een daling, een dal, een bes.
Maar het komt er dus op neer dat omdat je een product bespreekt en dat het aanslaat, dat het zich vertaalt in de omzet en de prijsstijgingen van dat product.
Ja, het is een beetje een hype. Je had het misschien met Pokémon kaarten. Dat Pokémon kaarten werden ook steeds duurder en duurder.
En
op een gegeven moment zakt dat weer in.
En daar krijg je problemen mee.
Ja.
En vandaar ook de tulpenmanie, want iedereen werd gek. Nou, kijk, voor Nederland, wij staan wel bekend om de tulpen.
Ja.
Ook al was die afkomstig uit Turkije, maar ik bedoel, wij hebben ze heel veel verbouwd, I guess.
Het is ook letterlijk, hè? Een tulp betekent ook letterlijk van tulband.
Ja.
Dus het is ook niet een heel Nederlands, alsof Nederlanders tulbanden zeggen.
Nee, maar klompen ook niet.
Ja, whatever.
Ja. Ja, misschien het enige dat echt Nederlands is hagelslag, maar ook daar twijfel ik bij.
Ja, nee, want inderdaad, kaas hebben ze ook wel in andere landen. Ja, onze manier van maken is misschien dan wat anders, maar hagelslag, dat zie je niet veel, nee.
Nee, en ook niemand die het lekker vindt. Drop is ook vrij Nederlands, ook al wordt dat ook in andere landen gegeten.
In IJsland zijn ze ook gek op drop, ja, zeker.
Ja, maar in het Verenigd Koninkrijk niet. Weet je, Engelse drop is daar niet echt een ding of zo.
Nee, Engelse drop komt niet uit Engeland.
Nee, maar goed.
Hollandse tulpen.
Het werd in de 16e eeuw geïntroduceerd.
Mm-hmm.
1500 of zo, en het was cool in Frankrijk, maar ook in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
Ja,
dat waren dus de noordelijke provincies. Toen was de vlag volgens mij net niet meer oranje, of misschien wel. Maar toen hadden we oranje, wit, blauw. Het was best wel cool. Maar,
ja, ik vind het ook wel werken, maar goed. Ja.
Andere tijden, andere tijden.
Ja, anders heb je die Nederlandse vlag lijkt anders zo snel op Frankrijk. Of er is ook nog een ander land dat heeft rood, wit, lichtblauw.
Ja, Luxemburg.
Verdomme Luxemburg.
Ja, dat is echt, de Luxemburgse vlag is, ik wil bijna zeggen, wij bestonden eerder, maar dat weet ik niet helemaal.
Nee, weet ik zeker. Oké, fact check, de Nederlandse vlag was al eerder. Maar de Luxemburgse vlag is ten eerste anders van kleur, ook anders van proportie en is gebaseerd op het wapen van de graven van Luxemburg.
Maar ja, weet je, vlaggen zijn een ding. Ja. Vlaggen zijn echt een ding, daar moet ik het ook een keer over hebben.
Vreemd ding.
Ja, heel vreemd. En dan hebben we het nog niet over wapens.
Nee, inderdaad, zo'n mooi kunststuk.
Maar meneer Ogier Gieslein van Busbeke.
Wauw. Ja.
Die schonk meneer Carolus Clusius, een botanicus in Leiden, natuurlijk. Ik denk ook in de botanische tuin daar. Moet je heen. De botanische tuinen in Leiden zijn best wel leuk. Interessant ook. Ja,
zeker.
Ja, en meneer Gieslein van Busbeke, die gaf ze dus aan meneer Clusius. En ja... Wat er belangrijk aan is dat ze later uit de Hortus Botanicus werden gestolen.
Oh my gosh, oh nee. Tulpen gewoon gestolen, wauw.
Ja, 6 oogsten later was het maken en het verzamelen van tulpen echt gewoon een hype.
Mm.
Weet je, het was echt vet cool. Een hele rage zelfs.
Ja.
Ja, en je denkt van, oh, tulpen zijn mooi, tulpen zijn... kleurrijk, maar de coolste tulpen, Peter, die waren levendig van kleur en ze hadden strepen en vlammen op de bloembladen.
Oké.
Hell yeah. Zelf was ik er niet mee bekend, maar blijkbaar is dat dus echt een ding.
Ja, oké. Nice.
Ja, en ja, dat kwam dus door een virusinfectie. Maar dat wisten ze niet, maar het kwam door een virusinfectie.
Oké.
Ja, dat is het helaas wel. Hè. Virussen en ziektes zijn ook heel belangrijk voor het veranderen van bepaalde genpatronen.
Mm-hmm.
Of fenotype patronen, het uiterlijk.
Ja.
Maar dit kwam dus niet altijd voor. Maar die bijzondere en zeldzame vormen van tulp, die waren dus wel echt een hit. Hè. Die waren heel populair.
Of course.
En er waren al honderden tulprassen bekend.
Oké.
En... ja,
we gaan ze nu allemaal opnoemen.
Ja,
je hebt geel, je hebt ietsjes lichter geel.
Ja, nee, helaas niet, Peter. Want ook mijn bronnen zeggen dat ze zelf geen idee hadden wat welke bloem was en welke bloem tot welk ras behoorde.
Deze had iets rondere blaadjes, deze had iets langere blaadjes.
Deze komt uit Europa, deze komt uit Turkije, deze komt uit weet ik veel. Ik weet het ook niet. Ze wisten het zelf niet. En toen ging het helemaal fout. Na 1600 werden tulpen en tulpenbollen vooral, die werden duurder.
Mm.
De prijzen begonnen te stijgen. Ja, ik weet het. In deze tijd met prijsstijging en alles, ik word er zelf een beetje gek van, merk ik. Van, oh god, het begint te stijgen.
Ja, waar eindigt het? Ja.
Honderden guldens. Franse hofdames betaalden honderden guldens voor 1 tulpenbloem.
Ouch.
En die droegen ze tijdens een galabal.
Mm.
De bron zegt dit, oké? Maar die droegen ze specifiek tijdens een galabal op hun decolleté.
Ja.
Ja, oké, verder. In 1623 kostte een tulpenbol van het ras Semper Augustus 1000 gulden.
Zo.
In 1623 al. Zo. 23 jaar nadat het een beetje begon te stijgen, 1000 gulden voor 1 bloem.
Maar het is ook zo van, ja, hoe lang gaat zo'n bloem mee? Ik bedoel, een week?
Ja,
daarna verlept hij toch wel een beetje.
Ja, zoiets, hè, maar blijkbaar was dat echt gewoon veel geld waard.
Ja.
En nu moet ik zeggen, 1000 gulden in deze tijd.
Mm-hmm.
Wat is dat nu waard? voor ons is het goedkoop.
Ja, misschien.
Nee, oké, voor een tulp niet. Maar ja, het gemiddelde jaarinkomen lag op 150 gulden voor een normale Nederlandse boer. Ja, ja. Wow. Ja, en dan moet je je voorstellen, toen hadden mensen nog heel veel kinderen en zo. Ja, ja, het was een beetje oneerlijk verdeeld.
Wow.
En in de 17e eeuw, de jaren 30 van de 17e eeuw, liep het helemaal mis. Want ja, voor een zakje tulpenbollen waren mensen bereid evenveel te betalen als voor een rij grachtenpanden in Amsterdam.
Nou, die ene persoon die dan wat huizen heeft gekocht en belachelijk werd gemaakt in die tijd.
Ja,
die is niet wel blij.
Ha, jij hebt wel een heel leuk, allemaal fabrieken en zo, maar ik heb hier 2 zakken tulpenbollen.
Oh, hell yeah.
Het klinkt als uit de kluiten gewassen knikkers verzamelen. Echt.
Zo, inderdaad. Het,
ja. Ik weet nog dat je echt een hype was en de shit als je 2 zakken knikkers had en dan vooral van die grote knikkers. Ik stel me voor dat is met tulpenbollen.
En ook daarbij bij knikkers had je zo van, ja, maar ik heb die knikker met iets erin. En zo,
ja,
en
ik heb gele strepen. Oh. Ja, maar die van mij ziet eruit als een heelal.
Ja, oh ja. Ja,
ja, maar ik heb het tulpenras van deze. Alleen ik denk niet dat ze ermee gingen gooien, Peter.
Nee, dat denk ik ook niet.
Oké, tulpenbollen dus. Ja. En dit vind ik ook. Dit vind ik echt. We denken dat heel veel dingen pas in na de jaren 2000 zijn of na de jaren 50 zijn bedacht. Ik weet nog, als ik vroeger naar een Spider-Man serie keek of zo, dan had in 1 aflevering had Spider-Man een motor. En vervolgens een week later was er in de reclame had je Spider-Man poppetjes met die motor erbij.
Ja, klopt. Ja.
Nou, dat gebeurde hier ook, hè. Het was zo cool. Ja, er kwamen tulpentekeningen, tulpenboeken, tulpendelsblauw. Het is echt zo dom. Ik vind het erg grappig, Peter. Ik word er erg blij van, maar ook heel depressief ergens.
Maar het was ook wel allemaal echt specifiek tulpen. Dus geen narcissen, geen wat dan ook.
Nee, tulpenhuis, tulpenboeken, tulpentekeningen. En gekleurd, hè?
Ja. Heel mooi.
Ja, en het is natuurlijk wel. In die tijd waren ze natuurlijk een beetje bezig met het ontwikkelen van de biologie. Dus misschien zat dat er ook achter. Van, je moet tulpenrassen, gingen ze kaderen en Latijnse namen geven en zo.
Okay,
weet je, nu lijkt het me wel interessant kijken naar wat voor tulpenrassen er toen waren en of die nog steeds bestaan. Of dat er meer bestaan. Ja. Weet je, want je hebt wel heel veel dieren die ze toen hadden, die toen gekaderd zijn. Die zijn er gewoon niet meer. En nu hebben we veel meer soorten bedacht trouwens, maar ja, daar waren ze wel mee bezig.
We moeten de tulp van meneer Colusius terugbrengen.
Ja, ik ben benieuwd of die er dan nog is. Ja, wat was de eerste tulp in Nederland?
Ja, wat was de eerste?
Ja, het werd dus steeds heftiger en heftiger. Op een gegeven moment werd het, kon je het kaderen. 40 tulpenbollen in 1635 kostte 100.000 gulden.
Zo.
En een ton boter... Mm-hmm. Een ton boter.
Een ton, ja, oké. Okay, ja.
Een ton. Een hele ton. Ik neem aan, dat is niet het gram bedoelen, maar een ton met van die...
Ja, gewoon een vat, ja. Een houten ton.
Ja, van dat liedje. God weet het. Ton.
Jan Huigen in de ton.
In ton met een hoepeltje erom. Jan Huizen. En de boter kostte 100 gulden.
Ja.
Wow. Oh, een ton, hè. Een ton met 100 gulden en 8 vette varkens waren 240 gulden waard. Varkens zijn heel voedzaam, zeker in die tijd. Ja, dat kost 240 gulden en een zakje flippen tulpenbollen. 40 tulpenbollen waren 100.000 euro waard.
Wauw, wat een raasje.
En weer de coolste tulpenbollen, hè? De Semper Augustus. Het klinkt als een Romeinse keizer.
Ja.
Ja, Augustus was ook een Romeinse keizer.
Dat klopt.
Semper weet ik niet.
Of hij daarna vernoemd is, weten we niet.
Semper Augustus, ja. Die werd in Haarlem verkocht voor 6.000 gulden. En ik neem aan, 1 tulpenbol was 6.000 gulden. En dat is dus weer zo'n grachtenhuis. Hè? Een grachtenhuis was evenveel waard als één Semper Augustusbol.
Ik begin hem wel te voelen trouwens. Ik heb nu ook het idee dat ik een tulpenbol moet gaan kopen.
Ja, ja, eigenlijk wel, hè. Om mee te doen ook gewoon.
Ja, en, want ik ben nou wel benieuwd naar wat die raasje nou precies is.
Ja, nou, nu moet ik wel zeggen, deze naam is vet cool. Je hebt dingen als Zacharias Cornelis. Nou. En meneer Zacharias Cornelis, die wees er gelukkig op van klare ontdekking der dwaasheid. Of de dwaasheid aan het licht gebracht. Maar klare ontdekking der dwaasheid. En dan is dwaasheid nog geschreven met D-W-A-E-S. H-E-Y-D-T. Ik... ja. Maar die zei in 1636 dat een bol evenveel waard was als 2 karrenvrachten tarwe, 4 karrenvrachten roggen, 4 vette ossen, 12 vette schapen, 2 vatten wijn, 2 tonnen boter, 4 vaten bier, 8 vette varkens, 1000 pond kaas, een bed, een zilveren melk, een aantal kledingstukken, plus een schip om het allemaal te vervoeren.
Huh. En dit was echt zo trouwens. Dit was gewoon echt...
Oh, nou, dit is wat hij heeft gekaderd.
Ja, nee, dus, sure. Nee, maar ik bedoel, het was gewoon echt zo dat die tulpen zo duur waren.
Ja.
Dat is toch belachelijk?
Ja, dat vonden zij op een gegeven moment ook, hè. Maar ja, in het tulpenboek van Pieter Kos staan prijzen vermeld... Die de tulpenbollen van meneer Pieter Kos op een veiling opbrachten.
Hmm.
En... Ja, er werden bepaalde dingen werden afgebeeld met verkoopprijzen van 3000 en 4200 gulden. Mm. En dat hing af van het gewicht van de bol. Dus daar moest je ook nog rekening mee houden.
Ja.
Nu moet ik wel zeggen, sommige bollen waren wel echt, die hadden wel echt een gekke naam hoor. Ik vind sommige namen van Nederlandse biologische begrippen... Van biologische soortnamen in het Nederlands vind ik wel echt hilarisch. Mm-hmm. Want de paars-witte papegaaitulp.
Oeh.
Ja.
Dat is een goede naam.
Ja. En ik kan me alleen maar voorstellen dat hij een beetje... Ja, eigenlijk nu ik erover nadenk, dat doet me denken aan knoflook. Dat is ook paars-wit. Dat is helemaal niet cool.
Ja. Oh.
Nou, oké. De paars-witte papegaaitulp is wel een hele dope naam.
Ja,
tot 1634 waren vooral professionele kwekers en rijke hobbyisten bezig met de tulpenhandel. Niemand anders kon het kopen.
Ja.
Maar ja, de verkoop van bollen vond plaats in de bloeiperiode. Dat is dus ongeveer april en mei. En dan kwamen de kopers kwamen dan kijken, maar in de nazomer, dan werden de bollen die werden gerooid, veranderden ze van eigenaar.
Okay.
Maar vanaf 34 dus begonnen ook andere mensen buitenstaanders met de handel bezig te houden.
Mm-hmm.
En er was dus een speculatiegolf. Dat is een overspanning.
Zo'n bubbel, ja.
En die kwam vooral in Noord-Holland. Woedde die een beetje in Haarlem, in Hoorn, in Alkmaar, in Enkhuizen, Amsterdam.
Ja, oké, daar begon de ellende.
Echt onze beurt.
Ja.
Maar ja, sommige handelaren die verkochten dus al tulpenbollen toen ze nog maar net geplant waren.
Mm.
En die dus nog niet in bloei waren gezien. Mm. Dus dit zorgde ervoor dat er contracten kwamen voor levering in de toekomst. Ja, dit klinkt al heel goed, hè?
Ja, ja.
En dit zouden wij futures noemen. Dus echt een beetje investeren.
Ja.
Hopen. Ja. Gokken.
Ja.
En het werd dus aangeduid als windhandel.
Mm-hmm.
En dit vond plaats in speciale colleges. En die kwamen bijeen in kroegen, herbergen en tapperijen. Ja, dat klinkt echt als een plek waar je dit soort belangrijke en best wel... Ja, riskante aankopen moet doen.
Ja man, ik ga ook altijd met al mijn diamanten naar de bar, naar een kroeg. Ja. En dan,
ja, met een glaasje Heineken toch?
Ja, ja, ja.
Ja, de prijs die uiteindelijk betaald moest worden voor een bol, die werd berekend naar het gewicht van het rooien.
Ja, naar de oogst.
Dit heette de azenhandel. Een aas, goudhandelaars gebruikten dit vaak. Een aas is 0,048 gram.
Oh, oké. Okay.
Maar ja, dit was dus ook illegaal.
Oké, ja.
Want de Staten van Holland, die stelden een verbod op het verkoop van zaken die men zelf niet bezat.
Mm.
Dus je kan niet dingen verkopen die je nog niet hebt. Ja, ja, daar ben ik het mee eens.
Ja, dat klinkt eigenlijk wel heel logisch.
Ja, ja, was dat nog maar steeds zo. Ja, er vonden dus ook openbare veilingen plaats van iets genaamd ponsgoed. Dus tulpen zonder mooie kleurpatronen die ook voor een pond verkocht werden aan mensen die er eigenlijk geen, die er geen verstand van hebben.
Mm.
En dit dan ook natuurlijk voor hele hoge prijzen.
Yeah.
Ja, dus ja, wauw. Dit is echt een voorbode van het kapitalisme of zo. Mm. Ja.
Ja, steeds meer, steeds groter, steeds, ja, ja, zeker.
Ja, ja, steeds duurder.
Mm.
En ja, de mensen die dit dus deden, de speculanten, die werden floristen of bloemisten genoemd.
Oké, ja.
Hun handel noemden zij zelf de kap. En als je in de tulpenhandel werkte, dan was je in de kap.
Heel mooi.
Ja.
Mooi, dit soort inside termen.
Ja, en dit ging natuurlijk door en het bleef groeien. En het bereikte dus een hoogtepunt in 1636 à 37, okay. De winter van 1636 à 37. En in de Republiek waren ongeveer 5000 mensen bezig met de tulpenhandel.
Mm-hmm.
En dat is ongeveer 1% van de beroepsbevolking in die tijd.
Oh, oké, wel. Dat is veel of weinig.
Mm-hmm. Ja, in Haarlem was het grootste percentage, floristen dus,
mm-hmm.
waren vooral mensen die zoiets hadden van, oh ja, dit ziet er leuk uit als een leuk spelletje.
Mm-hmm.
En veel mensen kwamen dus ook voor de gratis drink- en eetgelegenheden in de colleges. Ja,
yeah.
Ja, daarom is dit dus geen goed idee.
Nee.
En mensen zagen het ook als een vorm van gokken.
Mm-hmm.
En daarom, gelukkig, vonden mensen het ook een ernstige zonde.
Oké, ja. Yeah.
Maar ja, er werd dus wel gezegd van, pas op, wees hier voorzichtig mee. Maar ja, de mensen waren er dus ook van mening dat floristen hun godsdienst verwaarloosden. Want hebberigheid is natuurlijk ook een van de 7 zonden.
Ja, yeah, ja, yeah, zeker weten, ja. Yeah.
Yeah. Er was ook een pestepidemie in Nederland rond die tijd. En dat was dus ook een straf van God, hè, vanwege de tulpenhandel.
Dat zal het zijn geweest, ja.
Ja. Dan komen we bij de ineenstorting, Peter.
Mm-hmm, mm-hmm.
Het is ook onvermijdelijk, hè, helaas. 1637, 3 februari. Het was een dinsdagavond. De windhandel in Haarlem stortte abrupt in.
Hmm.
Een verkoper bleef zitten met wat ponsgoed. En die wilde hij voor 1400 aanbieden.
Mm-hmm.
In Alkmaar werd er tijdens een veiling van tulpenbollen werd er nog 90.000 gulden omgezet.
Mm-hmm.
En een week daarna stortte de prijzen in Holland en Utrecht in.
Hmm.
En ja, er werd heel veel oneenigheid onder de handelaren en de contracten. En ja, het kwam erop neer dat mensen erachter kwamen dat de tulpen die ze hadden doorverkocht, dat ze die niet echt hadden.
Oeh, pijnlijk.
Ja, en dan opeens
ja, dan stort het in elkaar.
Ja, dan kom je erachter dat je letterlijk dingen heb gekocht die je niet hebt. Of ja, dingen heb verkocht die je niet hebt. En ja, dat is eigenlijk, ja, kan dat niet. En weer een heleboel pamfletten en godslastering, beschuldigingen. Ja, maar er waren wel mensen die wilden ook een serieus beeld krijgen van de oorzaak van de tulpenhandel.
Mm-hmm.
De belangrijkste en de bekendste zijn van Waarmond en Gaargoed. Waarmond met W-A-E-R-M-O-N-D-T. En Gaargoed is met G-A-E-R-G-O-E-D-T. Ja.
Goeie spelling, ja.
En de laatste naam betekent Geldwolf.
Oh, ja, nice.
Ja, ja, Gaargoed. Ja. En meneer Gaargoed had spijt van zijn daden tegenover zijn vriend.
Oh.
En Waarmond, de waarheidsspreker betekent dat, die doet een boekje open over de floristenwereld, waarin hij vertelt van waardoor het fout ging en hoe het gebeurde.
Het is een beetje het verhaal van Wall Street, hè?
Ja. Steeds, ja, best wel.
Dingen verkopen die je niet hebt en daar weer geld door krijgen omdat je het uitleent en et cetera.
Ja, en uiteindelijk
stort het
dat ineen. Ja. Nou, 24 februari kwamen dus belangrijke tulpenkwekers en tulpenhandelaars. Die kwamen bijeen in Amsterdam om afspraken te maken over de afwikkeling van de tulpenhandel. Mm-hmm. Ja, daar op de bijeenkomst stond dus dat de optiecontracten van kopers konden afkopen door 10% van de som te betalen. Dus streep maar één door, dan hou je nog nul over.
Ja, zoiets. Ja.
Ja, en het hielp dus ook niks, hè?
Nee.
Ja, want ook de mensen die dat dus, de speculanten die dat hadden gekocht, konden ook 10% niet opbrengen.
Ouch, ja.
En ze hadden ook geen geldsrechtigheid. En de overheid wilde niet helpen, wat ik ook wel snap.
Ja, ja, dat snap ik ook wel, zeker.
Maar omdat de maatregelen van de Staten van Holland uitbleven, werd er bepaald in Haarlem op 1 mei dat rechters, advocaten en deurwaarders geen tulpenkwesties meer in behandeling mochten nemen.
Oh.
En alle tulpencontracten werden dus geannuleerd.
Mm-hmm.
Haarlem nam nog iets van een variant aan op de 10% regeling. De 3,5% regeling.
Ja, oké, nog minder.
En ja, voor veel van die speculanten dreigde natuurlijk faillissement, maar ja, eigenlijk kwam het erop neer dat de meeste contracten niet werden nagekomen.
Mm.
Want de kopers die hoefden dus niet te betalen, want de verkopers konden zelf eigenlijk al niet voldoen aan hun plicht.
Yeah.
En ja, op zich, ja, de tulpenhandel die kreeg wel weer wat kracht daarna, maar de windhandel die was voorbij.
Yeah.
Ja. Heel fijn, dank jullie wel.
Het werd hierna meer een gewone
bloemenhandel. Waar ik erg blij om ben, want dit is een beetje onhandig.
Over tulpen, mensen. Ja, dat is een beetje too much.
Ja.
Ja. En tulpen zijn prima. Ik bedoel, het is best wel veel werk om een tulp te maken, maar
ja.
Weet je, duizend. Duizend is erg veel.
Ja, zeker voor één tulp. Die je nog niet hebt, mensen.
Die je nog niet hebt, nee.
Nee. Even naar het volgende onderwerp. Dit is minder een fout in de markt en meer gewoon een fout in het systeem. Weet je, programmers die zullen er absoluut meer verstand van hebben dan ik.
Hmm.
Dus mocht ik dingen verkeerd vertellen, laat het me weten. Want ik vind het ook een interessant probleem.
Mm-hmm.
De Millennium Bug.
Ja, Millennium Bug. Ja. Ik heb het meegemaakt.
Ja, jij wel. Ik was 4 jaar of zo.
Oké, wel.
Ja, de computer. Vernuftig ding. Zorgt ervoor dat ik deze podcast kan maken. Heel fijn.
Helpt wel, ja.
Ja. Maar er was een dingetje. Want we zijn nu al 23 jaar in de 21ste eeuw. Maar in 1990... of 1999, was dat nog niet zo.
Nee.
En er was dus een klein probleempje mee. Want veel systemen die gebruikten een tweecijferig systeem.
Mm-hmm.
Dus die gingen van 99 naar 0 in plaats van naar 2000.
Ja.
En dat heette de Millennium Bug.
Ja, het idee was echt dat alles zou gaan crashen, omdat ze helemaal niet meer begrepen wat de datum was. Omdat dan eerste datum is dan 99 en dan opeens de datum 0. Dus dat zou voor 99 moeten zijn, dus dan zit je in het verleden. Nou, alles zou crashen.
Ja, en ja, je denkt van, oh, dat ging in één keer fout. Weet je, dat herken ik ook. Van, oh, we moeten deze opdracht doen op maandag, dat op dinsdag, dat op woensdag, dat op donderdag, dat op vrijdag. En dan vervolgens, dan kan het niet, want paas valt op woensdag. Dus dan moet je heel veel werk doen op dinsdag, maar ook op donderdag. Weet je, herkennen we allemaal. Dat, ja. Zo denk ik dit ook. Van, oh, we hebben opeens een heel groot probleem. Maar ze waren er wel op voorbereid. Er waren al mensen die er echt wel mee bezig waren. Er werd dus verwacht dat, omdat, inderdaad zoals Peter zei, dat het helemaal naar onder opgeslagen zou worden, dat problemen zou veroorzaken in systemen en het categoriseren van gegevens.
Mm-hmm.
En er werd dus ook verwacht dat renteberekeningen, dat dus best wel fout zou gaan. Want als je het afsluit in het jaar 99 en in het jaar 0 moet terugbetalen, dan zegt de computer van...
Ja, waar heb je het over?
Maar er hoeft helemaal niks terugbetaald te worden. Het is al betaald.
Ja. Ja.
Ja. En er werd ook een probleempje verwacht bij verkeerslichten en ook bij liften.
Mm.
Want het zou dan natuurlijk 1 januari 1900 zijn voor die programma's.
Mm-hmm.
Maar het is dus 2000 en dat betekent dat het een andere dag is.
Ja, inderdaad. Dus een andere dag in de week, ja.
Ja, want dat is natuurlijk schrikkeljaren zorgen voor een probleem, want 1900 was het eigenlijk niet, maar 2000 was wel een schrikkeljaar. Dus, ja.
Oh my gosh. Yeah.
Ja, men was wel bang dat een probleem zou opleveren.
Nou ja, zo hoorde je het ook wel echt, van dat je echt, dat allerlei systemen gewoon uit zullen vallen, zullen crashen. Ja. Mm-hmm. En dat je misschien je mail niet meer in kon, dat je misschien inderdaad niet meer kon pinnen.
Ja.
Dus er moest allerlei systeembeheerders moesten aan de slag gaan voordat het 2000 was.
Ja, er was ook wel echt een doomsday angst, zeg maar.
Ja, inderdaad, hè.
Ja, ook van, oh, 2000, de reckoning en zo, het gaat helemaal fout.
Ja.
De geloven, maar ook de echte programmeurs waren er echt wel mee bezig. Maar de eerste confrontatie die vonden zo plaats in 1995, hè?
Oké, wow. Yeah.
Ja, want bij bepaalde betaalautomaten
mm-hmm.
werden bepaalde nieuwe betaalpassen afgekeurd omdat ze niet meer geldig zouden zijn.
Mm.
Want ze waren 5 jaar geldig, dus tot het jaar 00.
Mm-hmm.
En de betaalautomaat die interpreteerde dat als 1900 en niet als 2000. Dus het is 1900, die is al lang verlopen.
Ja, die is erg verlopen, ja.
Ja.
Dat is wel echt, maar die zou ik wel naar het museum brengen dan.
Ja.
Als het een betaalpas uit 1900 is, wauw.
Ja, het was op zich wel op te lossen, want om het millennium probleem te voorkomen, moest je gewoon een jaartal gebruiken dat 4 cijfers bevat.
Wauw, wat een oplossing.
Dus dat stelt het probleem uit tot het jaar 10.000. Dus over iets minder dan 8.000 jaar hebben ze hetzelfde probleem.
Hebben echt maar een groot probleem, mensen.
Maar ik gok dat ze dan goed genoeg zijn om het al op te lossen, toch?
Ik mag het hopen.
Ja. Maar de programmatuur werd gewijzigd, zodat de getallen 61 tot en met 99, 1961 tot en met 1999 moesten voorstellen. En
mm-hmm.
0 tot en met 60, de jaren 2000 tot en met 2060.
Okay.
Mm. En dit was dus om de millennium problemen te voorkomen.
Mm-hmm.
Ja, de overgang... Ondanks deze oplossing werd wel met voorzichtigheid behandeld.
Ja,
ja, vooral bij echt belangrijke dingen, weet je. Zoals continu bedrijven, drinkwaterbedrijven, chemische installaties, elektriciteitscentrales.
Ja.
Ja, daar werd wel echt naar gekeken en er stonden ook echt noodsystemen klaar, want duh.
Tja.
Stel je voor dat een nucleaire fabriek, dat die opeens een error krijgt omdat er een nulletje niet goed staat.
Ja,
dan heb je toch echt een probleem.
Zeker.
Dus ze waren er wel mee bezig. Maar ja, dat was wel grappig. Er werd echt naar gekeken en toen in sommige gevallen was er een kleine error. Want niet om 0-0 was er een probleem, maar om 1-0-0. Want
als je doortelt.
En er is natuurlijk een verschil in bepaalde tijden en doortellen inderdaad. Mm. Maar ja, en dat was heel groot in het nieuws. Er was wel echt angst voor. Maar ja, uiteindelijk is er niet echt heel veel problematiek.
Ja, het gaat meestal zo. Een aantal wetenschappers zeggen dan iets van, ja, we moeten daar even op letten. Dan gaan er een aantal gewoon slimme mensen mee aan de slag en ze lossen het op. Maar de mensen zijn nog steeds van, is het opgelost? Is het opgelost? Gaat het wel goed komen?
Is het een probleem? Ja. Ja, dat zien we toch ook met de coronapandemie.
Ja,
het was een hele hype, maar gelukkig is het vrij veilig behandeld.
In Nederland is het best goed gegaan. Ja,
ja het had veel fouten kunnen lopen. Nu moet ik zeggen, mensen in de zorg hebben het heel zwaar gehad, hoor. Dat snap ik heel erg. Ja. Maar het had veel fouten kunnen gaan. Ik bedoel, de zorg heeft ons echt wel gered.
Maar inderdaad, als je het gaat vergelijken met, als je nu gaat vragen aan mensen van kijk je terug naar de coronatijd, zijn ze er vrij mild over. Terwijl op het moment zelf was er best wel veel paniek en angst.
Ja. En haat en nijd.
Ja, zeker. Nou, datzelfde met die millenniumbeuken. Zeg maar, weet je, op het moment dat het jaar 2000 er was, de jaarwisseling was geweest, zo van, weet je, het is nu goed, maar daarvoor?
Dan was het vrij eng.
Oeh, je kneep me wel hoor.
Ja. Hey, heb jij dat? Want jij was wel iets ouder dan ik toen.
Ik was dan 12.
Mm-hmm.
Ja, nou, ik was natuurlijk niet bang. Maar kijk, bij het jeugdjournaal werd het behandeld. Bij het volwassenenjournaal werd het behandeld. Mijn ouders gingen er wel gewoon grappig mee om. Ze hadden niet echt het idee dat alles in zou storten. Maar we waren wel over aan het grappen. Dat was het eigenlijk meer.
Mm-hmm.
En je houdt het toch een beetje in de gaten.
Je ervaart de emotie gewoon een stuk heftiger dan.
Ja, zeker.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ja, dit waren dus een beetje de glitches in the system. De storingen in het systeem.
Ja.
Weet je, ja. Ik vond het een interessante probleemstelling. Weet je, de Millennium Bug, dat is wel een grappige, van dat iedereen zich daar echt zorgen om maakt en mee bezig is van, gaan systemen het wel zien? Want ze kunnen het niet zelf natuurlijk.
Nee.
En nu tegenwoordig, als er een kleine glitch is, dan gaat het zelf vragen stellen van, hey, er wordt dit gezegd, klopt dit wel?
Mm. Nou ja, een hoop dingen zijn nu ook verbonden met het internet en dan kun je updates sturen. Maar ja, toen de tijd was alles best wel afgesloten van elkaar.
Ja.
Dus ja, moest je dan je rekenmachine ergens gaan updaten of zo, weet je dat? Dat soort vragen.
Ja. Ja. En nu moet ik zeggen, als mijn rekenmachine update het ergste probleem was toen. Mm, ja. Ja.
We hadden niet zoveel elektrische apparatuur in huis of zo. We hadden een computer. Nee. Daar had je wel zoiets van, gaat die het straks nog doen? Maar verder natuurlijk.
Ja, nee, maar gelukkig had het niet heel veel problemen. Er is één grappig geval van verschillende klokken. En die werden dan 28 jaar, of in ieder geval jaren teruggezet. En soms zelfs 28 jaar. Omdat de cyclus van weekdagen en schrikkeljaren dan gelijk werd gezet.
Okay.
Dus dat.
Interessante oplossing, ja.
Ja. Maar dat was dus een van de storingen die kwam, maar
Nee, zo te horen is alles van tevoren goed opgelost.
Ja.
Je had het ook ooit een keertje gehad over de dansmanie.
Ja,
mensen die wild gingen dansen zonder dat ze daar controle op hadden.
Ja, daar weten we dus niet van. Of we weten dat het heeft plaatsgevonden. Maar dat was een vier. Men weet niet waarom dat heeft plaatsgevonden. Dat was echt een heel raar. Ja, het heet een choreomanie, een danswoede, een danszucht.
Okay.
Speelde af in 1518. Maar ja, dat is minder een glitch in de system en een fout van het systeem. Maar meer gewoon mensen die zich vet vreemd begonnen te gedragen. Ja, er zijn verschillende historische bronnen, doktersaantekeningen, priesterstoespraken en de regionale verhalen.
Mm.
En ook berichten die werden uitgegeven door het stadsbestuur. Die lieten blijken dat slachtoffers aan het dansen waren.
Wow, yeah.
En ja, deze mensen dansten dus totdat ze stierven.
Oké. Okay.
Ja.
Dat klinkt wel als een legit virus, maar...
Ja, er werd dus gezegd... De eerste oorzaak was heet bloed.
Mm.
En daarna goddelijke toorn.
Mm.
Ja... Ja, in de moderne tijd denken ze dat het komt door moederkoorn. Dat is een schimmel.
Oké. Okay.
En dat veroorzaakt de ergotisme of de kriebelziekte. En dat komt dus door het eten van besmet graan.
Okay,
door een bepaald schimmel. Ja, het wordt opeens van Terminator naar The Last of Us.
Ja, inderdaad. Dat is zoiets. Ja.
Ja. Maar ja, men weet dus niet waardoor dit kwam. Ja, ja. Het heeft wel echt plaatsgevonden.
Ja, oké.
Ja, er zijn wel echt bronnen. Ja, er gingen dus echt mensen dood aan. Ja. Omdat men gewoon bleef dansen en bleef doodgaan.
Het is allemaal een beetje het categorie raar, maar waar.
Ja, ze hoopte dat het op zou houden.
Ja.
Maar ja, het stadsbestuur die dacht dus van ja, dit kan niet.
Mm-hmm.
Openbare muziek en openbare dans mag niet meer.
Nee,
dat is verboden.
Ja, iedereen arresteren die, deed je een danspasje? Nee, ik viel.
Ja. Ja, mensen werden meegenomen naar de schrijn van Sint Vitus.
Mm-hmm.
In een grot in Saverne.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ja, en daar zochten die mensen dus genezing voor de aandoening. Ja. En met rode schoenen om hun bloederige voeten werden ze rond het houten heilige beeld geleid.
Wow.
En ja, hoe het afliep kon ik niet vinden. Maar ik ben bang niet goed.
Nee, ik denk niet dat het je van een schimmel geneest. Dus ja.
Nee, ik ben bang dat ze dus doodgingen aan veruitputting. Ja. Net zoals de anderen. Sommigen die vielen bewusteloos. Mm-hmm. En stopte daardoor, maar ja, de meeste mensen overleden er dus echt aan. Maar gelukkig, in de weken daarna, nam het geleidelijk af.
Oké, ja.
Ja, dus totdat het volledig ophield. Maar dat was echt gewoon, ja, heel gek.
Weird, ja. Yeah.
Ja, en ja, het heet choreomanie, danszucht, danswoede.
Ja.
De ziekelijke drang om te dansen. En het heeft dus... Ja, het heeft dus wel vaker plaatsgevonden.
Oké.
En ja, ze denken dus dat het kon door moederkoorn, angst voor de pest. Of, en dat een soort van transstoornis zou opwekken.
Ja, sure.
Ja. Ja, inderdaad, raar maar waar.
Ja, raar, maar waar.
Ja, en nog even een feitje als we het dan toch hebben over raar, maar waar.
Mm-hmm.
Ik heb ooit gehoord van de Finlandkaart.
Ja.
Ja, en dan denk je van Finland, wat ik bedoel, de Finnen zullen toch zelf hun land in kaart hebben gebracht. Ja, klopt, de Europese Finnen, ik weet echt wel waar die zijn.
Mm-hmm.
Maar je had dus de Wikinger... of de middeleeuwse Nooren, Denen en Zweden. Wat ik zeg is niet helemaal waar, maar even voor versimplificeren. Ik leg het nog een keer uit, oké, hoe het zat. want Vikingen zijn een beroep, het is niet een volk.
Nee, precies.
Maar een aantal van die mensen die gingen dus naar Noord-Amerika. Mm-hmm. En dan een deel waar ze kwamen noemden ze Finland.
Ja, met een V.
Ja, met een V. Finland met een V. En er zou dus een kaart zijn gevonden. In 1957 werd de Finlandkaart samen met de Tartar Relation... Mm-hmm. werd het aangeboden aan het Brits Museum.
Mm.
En men dacht dus dat er verschillende inkten werden gebruikt op de Finlandkaart. En in de Tartar Relation tekst dus...
Mm.
Dat er dus verschillende inkten werden gebruikt, maar ook dat er andere inkt dan middeleeuwse inkt was gebruikt.
Hmm.
Het Britse museum wees de kaart af en hij werd gekocht door Paul Mellon en die schonk hem aan Yale University.
Mm-hmm.
En in 1965 presenteerde de Yale University Library hem dus aan de wereld. Na een analyse van 7 jaar.
Mm-hmm.
En mm-hmm. Yale suggereerde dat die vikingreis dus minstens 50 jaar voor Columbus vooraf ging. Zeg maar. Dus dat de vikingen eerder waren dan Columbus. We weten wel dat dat daadwerkelijk is.
Zeker.
Maar dat komt dus niet door deze kaart. Maar daar kom ik aan. Eigenlijk begonnen mensen te twijfelen, of wetenschappers begonnen te twijfelen, aan de geldigheid van de Finland-map. Want het was best wel nauwkeurig aangelijnd en weergegeven.
Mm-hmm.
En het maakt dan een beetje het laat dan de kust van Groenland zien. En het is als eiland op de Finland-kaart getekend. Maar in die tijd waren schepen nog niet in staat om ijs te doorkruisen.
Mm-hmm. Yeah.
En Groenland is best wel omringd in ijsbeten. Dus daar hadden ze nooit kunnen komen.
Nee.
Ja, een beetje andere kaarten die laten Groenland heel anders zien. En ze laten het een beetje zien als schiereiland.
Mm-hmm.
Dat van Noord-Rusland naar Scandinavië buigt.
Mm, yeah.
Ja, dat is niet zo.
Nee.
Maar ja, ze dachten dus inderdaad al snel van... dit is nep. Dit is erg nep. In 72 à 73 gaf Yale University de Finlandkaart aan het bedrijf McCrone Associates. En ze wilden een uitgebreide analyse van gebruikte inkten.
Mm-hmm.
McCrone Associates was toonaangevend door hun microanalyse. En ze hadden technologie en ervaring om dit onderzoek verder uit te voeren. Mevrouw Anna Tietzoff die stelde vast dat de kaart dubbel geïnkt was.
Ja.
En kaarten van middeleeuwse oorsprong, of van echt authentieke middeleeuwse oorsprong, die krijgen een gele vlek, omdat de inkt natuurlijk een beetje uitwazend uitdrijft in perkamentvezels.
Mm-hmm.
En de gele inkt van de Finlandkaart was gebruikt om een beetje middeleeuwsachtigheid te simuleren, maar er was met zwarte inkt overheen getekend.
Oh, wow.
Dus het perkamentoppervlak was duidelijk veranderd, zodat hij ouder leek.
Ja, oké, wauw.
Ja, dus na 29 inktmonsters verder voor de verdere analyse kwamen ze erachter dat de gele inktvlek, dat die dus best wel slim vervalst was.
Ja.
Ja, dus er was ook inkt aanwezig die in het begin van de 20e eeuw pas beschikbaar was.
Ja, oké, dat had ook wel misschien eerder gezien worden.
Ja, maar wie weet, misschien hadden ze die technologie nog niet. Het is 1965. En aan de andere kant, het was 1965.
Ja, dat kan. Da Vinci had ook al hele mooie kaarten gemaakt van steden en zo.
Ja.
Dit was toch misschien iets te accuraat.
Ja, in 2021 werd er dus definitief vastgesteld dat het een neppert was.
Wow.
En dat het waarschijnlijk een falsificatie is uit de jaren 20 of daarna. En okay. het mooie hiervan, Peter, het mooie hiervan is dat het van geschiedstuk werd veranderd in geschiedstuk. Het is dus wel weer zichtbaar in een museum, want het wordt nu aangetoond van een historische falsificatie. Dat is, ja.
Dit ding hoort niet in een museum, hij is nep.
Ja.
Oh, maar hij hoort wel in een museum, want hij is nep.
Want hij is echt, dit is echt goed nep. Dat is echt, dat is zo fijn. Ik vind dit echt heel leuk.
Okay, ja, heel mooi. Mooi, ja, mooi verhaaltje. Zo
kom je er toch achter dat heel veel dingen in het leven net even anders werken dan dat ze zijn. En mm-hmm. Ja, ik vind het gewoon fijn om mensen te zien twijfelen over... Oh mijn god, we hebben een probleem. Wat gaan we ermee doen? Mm-hmm. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Wat gaan we ermee doen? Ja, laat maar gewoon zitten. Ja. Ik vind het grappig. Het begon met een ontzettend groot probleem, omdat een tulpenbloem vet duur was. En dat we eigenlijk wisten dat die cool was. En dus gingen we dingen kopen voordat we wisten hoeveel ze waard waren. Dus daar was het moraal. Pas op, ja, met eigenlijk leugens verkopen. En we eindigen met een verhaal waarin wordt gezegd... Oké, als je een leugen verkoopt, doe het dan zo goed... dat het uiteindelijk geschiedenis wordt.
Ja, mooi.
Ja. Dus ja, dit was een beetje een reis door verschillende kleine verhaaltjes... Ja, waarin het toch blijkt dat hoe waanzinnig iets ook lijkt... Er toch misschien waarheid in kan zitten...
Ja,
en hoe waar iets ook lijkt, het toch best wel nep kan zijn. Ja. En wordt het alsnog in een museum getoond, omdat iedereen onder de indruk is van hoe nep het was.
Ja. Mooi. Mooi, dankjewel Karsten. Ja.
Ja, nou, beste luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren naar al deze kleine stukjes in de menselijke geschiedenis waarin de werkelijkheid toch een beetje gekker is dan dat we dachten dat hij was.
Ja, ja.
Dus een beetje de historische mythes.
Ja, zoiets, hè? Ja. Ja,
ja.
Ja, mooi. Dankjewel, Karsten.
Peter, dankjewel. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Ik zie je in Finland.
Oh, nice.
Of in het museum van de Finland Map.
Dat mag ook.
Nou, hey, dag allemaal.
Hoi.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.